Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 95. Het eerste vers komt: laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. En ook het vierde vers van Psalm 95, 1 en 4. Gemeente hier in de kerk en bij de kerkradio, we mogen ook vanmiddag ons verbonden weten met de ene kerk van Jezus Christus, van alle tijden en plaatsen. En in die verbondenheid doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En wij zingen uit Psalm 143 het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10e vers van Psalm 143. Ieder van ons spreken nu in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. En op de derde dag is hij opgestaan van de doden. En hij is opgevaren ten hemel, waar hij zit ter rechterhand van God de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij bidden om de opening van het woord en de verrichting met de Heilige Geest. Heere onze God, barmhartige Vader in onze Heere Jezus Christus, wij zijn hier door u gebracht. En wij zijn hier door u samengeroepen, rondom uw woord in de naam van de Heere Jezus Christus. En allereerst om u te aanbidden, om u de dank te brengen en de lof die u toekomt. Want u bent de overvloedige fontein van alle goeds. En in uw hand is ons leven. En bij u zijn al onze paden bekend. Wat hebt u, Heere, ook op deze dag ons alweer omringd met uw zegeningen. Een heel bijzondere dag, als er nog niet eerder zo'n warme zondag aan het eind van september is geweest. Op deze dag hebt u ons de gelegenheid gegeven om in vrijheid samen te komen. Vanmorgen mocht de eredienst in goede orde zijn voortgang hebben. En vanmiddag konden wij hier ook weer samenkomen of via de kerkradio de dienst volgen. We vinden het misschien gewoon omdat we het zo gewend zijn dat we niet vele, vele kilometers hoeven af te leggen om ver van huis toch nog een plekje te vinden voor de openbare eredienst. Maar dat u zo heel dicht bij ons komt en dat u ons wilt ontmoeten. Want daar gaat het toch om, Heren, dat wij u ontmoeten. Dat wij in alle oprechtheid voor uw aangezicht verschijnen. Dat wij uw gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. In dankbare verwondering dat u onze God wilt zijn en dat wij de schapen zijn die uw hand wilt wijden. Maar ook, Heer, in alle eerlijkheid, in belijdenis van onze zonden en in het gebed om bekering, dagelijkse bekering, steeds weer, dat wij werkelijk tot u naderen met ons hart en niet alleen maar met de lippen. Wil zo, o God, vanuit uw woord ons onderwijzen, geef wat wij nodig hebben. U kent ons allemaal, van jong tot oud. U ziet hoe het er werkelijk voor staat in de relatie tot u. We bidden u, o Heilige Geest, woon en werk in ons midden. En laat uw woord kracht doen, opdat uw gemeente gebouwd wordt en uw koninkrijk uitgebreid, hier in Noordwijk en aan alle plaatsen waar u uw gemeente verzamelt. Waar de naam van de Heer Jezus wordt verkondigd als de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. We kunnen het niet zonder u, we kunnen niets zonder u. Of dat nu is als voorganger of als organist, als kerkenraad, gemeente, jong en oud, kinderen en volwassenen. Heren, help en leid ons in alle dingen. En dan bent u een God van verrassingen, die uw woord wonderlijk doet openvallen en die telkens weer door uw Heilige Geest vernieuwend bezig bent in persoonlijke levens, maar ook in de gemeente en onder ons volk. Van u alleen kunnen wij, maar van u ook alleen mogen wij wonderen verwachten. En dat niet alleen, en dat niet omdat wij het verdienen, maar enkel uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Wij horen het woord van God, gemeente, uit het Oude Testament, het tweede boek van de Kronieken, en daarvan het 30e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Tekstgedeelte voor de prediking van vanmiddag uit 2 Kronieken 30, dus niet 1 Kronieken, maar 2 Kronieken 30, de versen 1 tot en met 15. Dat is een geschiedenis uit de tijd van koning Hiskia, zo'n 700 jaar voor de geboorte van Christus was hij koning over het Rijk van Juda, de twee stammen van Juda. 2 Kronieken 30, waar we lezen: daarna stuurde Hiskia boden naar heel Israël en Juda en hij schreef ook brieven aan Efraïm en Manasse, dat zij naar het huis van de Heere in Jeruzalem moesten komen om voor de Heere, de God van Israël, Pascha te houden. De koning had immers met zijn leiders en heel de gemeente in Jeruzalem overleg gepleegd of men het Pascha in de tweede maand zou houden, want ze hadden het niet op de vastgestelde tijd kunnen houden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet in Jeruzalem verzameld had. Deze zaak was goed in de ogen van de koning en in de ogen van heel de gemeente. Zo stelden zij vast dat men door heel Israël, van Berseba tot Dan, een oproep zou laten uitgaan dat zij moesten komen om in Jeruzalem het Pascha te houden voor de Heere, de God van Israël. Want ze hadden het lange tijd niet gehouden zoals het voorgeschreven was. De ijlboden gingen door heel Israël en Juda op weg met de brieven van de hand van de koning en zijn leiders, overeenkomstig het gebod van de koning. Ze zeiden: Israëlieten, bekeer u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Dan zal hij terugkeren tot de ontkomenen die van u overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië. En wees niet als uw vaderen en als uw broeders, die aan de Heere, de God van hun vaderen, ontrouw waren, zodat hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, zoals u ziet. Wees nu niet halsstarrig, zoals uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom naar zijn heiligdom, dat hij voor eeuwig geheiligd heeft, en dien de Heere uw God. Dan zal zijn brandende toren zich van u afkeren. Want als u zich tot de Heere bekeert, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden bij hen die hen als gevangenen weggevoerd hebben, zodat zij in dit land zullen terugkomen. De Heere uw God is immers genadig en barmhartig en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot hem bekeert. Zo trokken de ijlboden van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe, maar men lachte hen uit en bespotte hen. Maar toch vernederden sommigen van Aser, Manasse en van Zebulon zich en kwamen naar Jeruzalem. Ook was de hand van God in Juda om hen eensgezind te laten zijn, zodat zij deden overeenkomstig het gebod van de koning en de leiders volgens het woord van de Heere. In Jeruzalem verzamelde zich veel volk om het feest van de ongezuurde broden te houden in de tweede maand. Het was een heel grote gemeente. Zij stonden op en verwijderden de altaren die in Jeruzalem waren, namelijk de afgodsaltaren. Ook namen ze alle wierookaltaren weg en wierpen die in de beek Kidron. Toen slachten zij het paaslam op de 14e dag van de tweede maand. De priesters en de levieten waren beschaamd geworden, hadden zich geheiligd en brandoffers gebracht in het huis van de Heere. En ik lees nog het slot van het hoofdstuk, vers 26. Zo was er in Jeruzalem grote blijdschap, want vanaf de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, was iets dergelijks in Jeruzalem niet gebeurd. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk, en hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot in zijn heilige woning in de hemel. Dit is het woord van God. Voordat wij hier nader bij gaan stilstaan, willen wij eerst gaan zingen, gemeente, van Psalm 25, de versen 6 en 7. Psalm 25, de versen 6 en 7. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven bij de collecten, de drie collecten die gehouden worden. Voor de kerken in het Midden-Oosten is de eerste collecte. En voor de instandhouding van de eredienst, met name voor het quotum, is de tweede collecte. En de derde is voor het kerkgebouw. Van harte in uw liefde aanbevolen. In aansluiting aan de prediking zingen wij straks van Psalm 136. Het eerste vers: loof de Heere, want Hij is goed. En ook het 23e vers: die in onze lage stand ons genadig bood de hand. Het eerste en het 23e vers van Psalm 136. Tekst voor de prediking van vanmiddag uit 2 Kronieken 30, het 8e vers, waar we dit woord van God lezen: wees nu niet halsstarrig zoals uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom naar zijn heiligdom, dat Hij voor eeuwig geheiligd heeft, en dien de Heere uw God. Dan zal zijn brandende toren zich van u afkeren. Thema voor de preek is: uitgenodigd om de Heere de hand te geven. Het is een oude geschiedenis met een actuele betekenis. Uitgenodigd om de Heere de hand te geven. Eerst die al oude geschiedenis en dan de actuele betekenis. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Deze week werd ik getroffen door een artikel in de krant, geschreven door, u kent hem wellicht wel, dominee Paul Visser uit Amsterdam. En de kop boven dat artikel luidde: geloof onder kerkgangers verdwijnt. Hij spreekt over allerlei signalen dat er bij veel kerkgangers, wat hij noemt, een innerlijke secularisatie aan de gang is. Laten we dat nu maar zo even vertalen, dat je zo in je hart steeds verder van God afraakt. En dan is er nog wel kerkgang, maar het is een kerkgang zonder verlangen naar de ontmoeting met God. En er wordt nog wel in de Bijbel gelezen, maar zonder verwachting en zonder verrassing. En er wordt nog wel gebeden, maar toch eigenlijk niet vanuit het besef dat je werkelijk Gods aangezicht zoekt en met Hem spreekt. En dan kom je mensen tegen die wel jarenlang hebben meegelopen op het kerkelijk erf, maar die het geloof eigenlijk beu zijn. En de twijfel zit bij velen maar net onder de oppervlakte. Is het allemaal wel waar? Is die Bijbel wel zo bijzonder? En bestaat die God van de Bijbel eigenlijk wel? En als die twijfel dan doorbreekt, dan blijkt ze veel diepere wortels te hebben in je eigen hart dan je had vermoed. En dan staat er zo'n zinnetje: geruisloos valt het geloof af, als een verdord blad van een boom. Herkent u dit? Als je misschien denkt aan mede-kerkgangers van nog niet zo lang geleden, mensen ook die belijdenis van het geloof hebben gedaan, mensen die het avondmaal hebben gevierd, maar ze komen niet meer. Het zegt ze allemaal niets meer. En het doet ze niets meer. Heel dat geloof, het hoeft voor hen niet meer. En niet dat er nu wat bijzonders in hun leven gebeurd is, maar het lijkt wel alsof het geloof opgetrokken is als een mistvlaag in de vroege morgen. En hoe is dat bij ons? En hoe zitten wij hier vanmiddag in de kerk? En hoe kan ons geloof levend zijn en levend blijven? Met die vragen in ons achterhoofd lezen wij die aloude geschiedenis uit 2 Kronieken 30. En eerst laten wij dat verhaal maar eens gewoon op ons afkomen. En daarna kijken wij hoe dat verhaal van bijna 3000 jaar geleden ons vandaag de weg wijst. En stel je eens voor, gemeente, dat in heel Nederland alle kerkgebouwen gesloten waren. En dat er lange tijd nog maar één kerk geopend was. Laten we zeggen, de Domkerk, midden in de stad Utrecht. En als je dus naar de kerk wilde gaan, dan moest je allemaal, of je nou in Maastricht woonde, of in Groningen, of in Noordwijk, dan moest je naar Utrecht toe. Maar er was nog maar één kerk open. En dan is er een goddeloze, een antichristelijke overheid die ook die laatste kerk nog op slot doet. Zodat die kerk niet meer bezocht wordt en steeds meer in een vervallen toestand komt te verkeren. En nergens in Nederland kan je nog in het openbaar de levende God dienen. En nergens kan de gemeente van Christus meer samenkomen en de weinigen die de Here trouw gebleven zijn, die dienen hem achter gesloten deuren in het verborgene. Wat een verschrikkelijke situatie. Maar dat er dan een godvrezende koning zou komen en het eerste wat hij doet, dat is dat vervallen kerkgebouw reinigen. En dat weer gereed maken voor gebruik, het openstellen. En vervolgens zendt hij gezanten door heel het land. Gezanten van de koning die ook hier midden in het dorp komen te staan. En die een koninklijke proclamatie voorlezen. Iedereen die niet langer met de rug naar de Here wil leven. Iedereen die de levende God wil gaan dienen. Wordt opgeroepen te komen naar de Domkerk in Utrecht. Om daar het paasfeest te vieren ter ere van God. En daar sta je voor de beslissing. Zullen we gaan of niet? Zullen we gevolg geven aan de nodiging? Of zullen we die negeren en voor kennisgeving aannemen? Of we zelfs om lachen en die bespotten. Zo ongeveer is het gegaan in die tijd waar ons tekstgedeelte ons naar verplaatst. Zoals gezegd, 700 jaar ongeveer voor de geboorte van Christus. Ja, en als u wat weet van de Bijbelse geschiedenis, dan weet u wel van, je had het 10-stammenrijk van Manasse en Ephraim, en je had het 2-stammenrijk van Benjamin en Juda, en die waren uit elkaar gegaan. En in de tijd van koning Hiskia, toen koning Hiskia koning werd over Juda, 2-stammenrijk, toen waren de meeste mensen uit het 10-stammenrijk, uit het noorden, die waren al weggevoerd in ballingschap naar Assyrië. Koning Hiskia, die wordt koning als hij nog maar een jaar 25 oud is. En hij weet één ding. Hij weet, het roer moet om. Want onder mijn vader, koning Achas, is het helemaal fout gegaan. De tempel is gesloten. De lampen in het heilige zijn gedoofd. Het verbond met de Here is verbroken. Het paasfeest is al jaren niet meer gevierd. De offers worden niet meer gebracht. De psalmen van David die worden niet meer gezongen door de priesterkoren. Het is stil en het is verlaten in het huis van God. En in plaats van de levende God worden allemaal afgoden gediend. En wat zeggen de mensen? Het gaat goed, het gaat goed. Net zoals vandaag door de regering wordt gezegd, de derde dinsdag in september. Het gaat goed. Nederland is sterker uit de crisis gekomen. Oh ja, ze bedoelen uit de economische crisis, dat moeten we nog zien. Maar is Nederland ook uit de geestelijke crisis gekomen? Is Nederland ook uit de morele crisis gekomen? Of moeten we eerlijk zeggen, gemeente, daar zitten we nog middenin. En wat betekent dat? Wat betekent dat voor Israël? Wat betekent dat voor Nederland? Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Koning Hiskia, zijn naam betekent, de Here is kracht. Hij vreest de Here. Kijkt u maar in het vorige hoofdstuk. Hoofdstuk 29, vers 10, daar staat, nu is het in mijn hart een verbond te sluiten met de Here, de God van Israël, zodat zijn brandende toren zich van ons afkeert. Daar leeft in het nog jonge hart van Hiskia een afkeer tegen die gruwelijke afgodendienst onder Israël. En hij laat er geen gras over groeien, maar hij neemt direct aan het begin van zijn regering de reformatie ter hand. Tempel en tempeldienst worden hersteld. En door heel Israël, van Dan tot Berseba, dus ook in dat gebied van het 10-stammenrijk, wordt dringend opgeroepen om in Jeruzalem voor Gods aangezicht te verschijnen. Dat er een nationale inkeer zal plaatsvinden. Een terugkeer tot de God van het voorgeslacht. Om het verbond met de Here te vernieuwen. En dan ook die scheuring tussen de 10 stammen en de 2 stammen. Om die te overbruggen. Het hoeft niet te blijven bij de status quo. Waarin het noorden zijn eigen heiligdommen had. In Dan en Bethel. Er kan een nieuw begin komen. Een herleving. Een revij. God kan dat geven. En hij zal dat geven. Bij een gehoorzame terugkeer tot zijn woord. En overal, in de kleinste dorpjes ook, arriveren de gezanten van de koning. En je kunt je voorstellen hoe dat gaat als daar die vreemde mensen daar binnenkomen met hun boodschap. Misschien wel zo'n rol in de hand die ze gaan voorlezen op de markt. En dan staan daar de mannen en de vrouwen van het dorp en de jongens en meisjes. En ze hebben allemaal hun oren wijd open en dan horen ze het. Koning Hizkia nodigt u alle uit om het Pascha, het paasfeest, te komen vieren in Jeruzalem. Want tot onze schande is het al jarenlang achterwege gebleven. En nu is alles gereed om in Jeruzalem feest te houden voor Gods aangezicht. En de daden van de Here te gedenken. Kom dan naar Jeruzalem. Keer de Here niet langer de nek toe, zoals uw vaders hebben gedaan. Maar geef de Here de hand. Ga op zijn uitnodiging in. En dan zal de Here ook naar u terugkeren en u zegenen. En zelfs de mensen die weggevoerd zijn in ballingschap zal hij terugbrengen. Maar luistert u niet naar deze nodiging en blijft u ongehoorzaam, dan zal God op u toornen. Maar geef toch de Here de hand. Hij zal u genadig zijn en zijn barmhartigheid bewijzen. Dat is de proclamatie van koning Hizkia in naam van de Here. En ik weet niet of die jongens en meisjes bijvoorbeeld dat allemaal in één keer begrepen hebben toen ze dat hoorden voorlezen. Maar ze hebben het wel gemerkt toen vader en moeder zeiden: hoor eens Sarah, hoor eens David en jij ook Gayim en jij ook Miriam. We gaan een grote reis maken. We gaan helemaal naar Jeruzalem. We gaan daar het paasfeest vieren in het huis van onze God. Helaas ging het hier en daar en op veel plaatsen zelfs wel anders. We lezen in vers 10 dat de gezanten van koning Hizkia ook met veel spot en hoon te maken krijgen. En dat er toch wel heel veel mensen zijn van die overgeblevenen, die achtergeblevenen in de noordelijke provincies, die al zo lang gewend waren om de afgoden te dienen die de uitnodiging in de wind sloegen. Maar toch zijn er ook die tot inkeer komen, die schuld belijden, die om vergeving vragen en die zich losmaken uit hun eigen onverschillige en vijandige omgeving. Ze worden wel uitgelachen en ze worden wel voor dwaas uitgemaakt, maar toch gaan ze op weg naar Jeruzalem. Kijk, koning Hizkia die werd eigenlijk door God ingeschakeld, hè? Als een instrument in zijn hand om die oproep, dat appel te doen uitgaan naar dat ontrouwe en ongehoorzame volk. En de gezanten van de koning, dat waren eigenlijk gezanten van de koning der koningen. En door middel van hen gaf de Heere iedereen een nieuwe kans. Hij stak zijn hand uit. Hij breidde zijn armen uit naar mensen die hem dikwijls zo verachtelijk hadden behandeld. Zo moeten wij het zien. Dat is de hoogspanning. Wanneer die gezanten zeggen: geef de Heere de hand. Dat de Heere zegt: mensen, ik wil een streep halen door jullie zondige verleden. Ik wil een heel nieuw begin met jullie maken. Evangelie van vrije genade. De welmenende en de bewogen roepstem van de Heere om voortaan te leven in verbondenheid met hem. En je begrijpt het wel dat als er dan staat, geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, dat hij geheiligd heeft, dat het er niet alleen maar om gaat dat ze zo uiterlijk op reis gaan. Dat brengt ook al heel wat met zich mee natuurlijk, want dan moet je wel je vrijmaken van je werk en je moet de koffers pakken, je moet alles in gereedheid brengen om die reis te gaan maken. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Het is echt een ommekeer, hè? Dat je ziet dat je op de verkeerde weg bent geweest, dat je met de rug naar de Heere toe hebt geleefd en dat je dan kiest voor een nieuwe weg. Met het aangezicht naar de Heere, hand in hand met hem. En wat is het mooi om te zien dat er dan heel wat gezinnen op weg gaan naar Jeruzalem. En die zingen dan, ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En dan komt die stad Jeruzalem vol met mensen. En er is een geweldige blijdschap. Dat lees je aan het eind van het hoofdstuk, bijvoorbeeld in vers 21. De grote blijdschap waarmee dan het paasfeest gevierd werd, 7 dagen lang. En dan zijn de mensen zo blij met het feest bij de Heere. Ze kunnen er gewoon geen genoeg van krijgen. En ze besluiten om er nog maar een weekje aan vast te plakken. Dat ze niet 7 dagen, maar zelfs 14 dagen het paasfeest vieren in Jeruzalem. Wat een geschiedenis. Bijna 3000 jaar geleden. Gemeente, wat is nu de actuele betekenis? Een tweede gedachte van de preek. Wat is nu de actuele betekenis van deze aloude geschiedenis? Ik moet denken, en als ik dat zo lees van die gezanten van koning Hiskia, aan wat Paulus schrijft. En bladert u maar even mee naar het Nieuwe Testament, naar 2 Korinthe 5. Waar Paulus schrijft aan het eind van 2 Korinthe 5, vers 18. Dit alles is uit God. 2 Korinthe 5, vanaf vers 18. Fijn dat velen meebladeren in het Bijbeltje. Ik hoop dat jonge mensen dat ook doen. Goede gewoonte om, als je naar de kerk gaat, om ook je eigen Bijbeltje mee te nemen. En dan mee te lezen bij de schriftlezing, maar ook tijdens de preek. Dan haalt de dominee vaak nog Bijbelgedeeltes aan. Mooi om dat mee te lezen, dan ben je des te meer betrokken bij de preek. Dus fijn als je je Bijbeltje meegenomen hebt. En dan lees je in 2 Korinthe 5 vers 18. Dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende en heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan, predikers van het evangelie, wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wij zijn gezanten van Christus wegen. Het gaat nog steeds door. Toen in de tijd van koning Hiskia. En nu in 2016, overal in de wereld, ook hier in Noordwijk, de gezanten van de koning der koningen, en die de boodschap aan het hart leggen, geef de Heere de hand, laat u met God verzoenen, wend u naar mij toe en wordt behouden, alle gij einden der aarde, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Zijn we er dankbaar voor, gemeente. En verwonderd dat de Heere in zijn geduld daarmee doorgaat. Om tot op de dag van vandaag overal in de wereld en in allerlei talen. En ook hier in Nederland, in goed verstaanbaar Nederlands, deze boodschap te brengen tot ieder die het maar horen wil. Zie het voor je, die uitgestoken hand van God nog altijd naar een wereld verloren in schuld. De Heer houdt niet afwachtend zijn hand op de rug, maar hij biedt verzoening aan. Hij zoekt contact met weglopers, met opstandelingen, met verloren zonen en dochters. En het is toch een groot wonder, deze prediking van het evangelie, wat niet voor niets begint de tekst met de woorden: wees niet halsstarrig zoals uw vaderen, halsstarrig, koppig, hardnekkig, afkerig, zoveel keren geroepen en net gedaan alsof je niks hoorde, zoveel keren gewaarschuwd en toch maar doorgegaan op je eigen weg. Halsstarrige mensheid, halsstarrig Israël, halsstarrig Juda, halsstarrig volk van Nederland. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Eens lang geleden was het anders, toen de handen van Adam en Eva verstrengeld lagen met Gods hand in het paradijs, toen alles nog goed was. Maar onze eerste voorouders, die rukten zich los van God. En ze balden hun vuisten tegen de Heere. En ze misbruikten hun handen om te grijpen naar de verboden vrucht. En we hebben als mensheid hart en hand aan de ijdelheid verpand. We gaven als het ware de grote tegenstander, de duivel, de hand. En dan kan het toch niet anders of Gods hand moet dreigend tegen ons opgeheven zijn. Ik zal u, zondaar, ik zal u, zondaar, ik zal u de dood doen sterven. Ik zal u de hitte van mijn eeuwige toren doen voelen. Maar dat is het grote wonder toch, dat de Heer nu geen lust heeft, toch niet, in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. Dat adembenemende wonder, tot op de dag van vandaag, dat ondanks alles wat er gebeurd is en gebeurt, de Heere toch zijn vriendschap biedt, zijn hand uitstrekt. En vandaag is het net zozeer nodig als toen, in de tijd van koning Hizkia, dat mensen tot die ommekeer komen en de Heere de hand geven en komen tot zijn heiligdom. En dan mag het toch duidelijk zijn. En u die de Heere vreest, u weet het ook. En je kan dan het toch niet op een koopje christen zijn. Dan is de Heere toch niet tevreden als het alleen maar aan de buitenkant er een beetje goed uitziet. Ik kom nog even terug op het artikel uit de krant waar ik de preek mee begonnen ben. Want dan stelt dominee Visser ook een diagnose hoe het komt dat het geloof onder kerkgangers zomaar verdwijnen kan. En dan komt het, de diagnose hierop neer, dat het nooit echt wortels heeft gehad in de harten. Dat er geen diepe verwondering was over Gods genade. Dat er geen echte verootmoediging is vanwege de zonde. Als je van kinds af aan hoort, ja, Jezus is je beste vriend. En God, die vindt eigenlijk alles maar goed wat je doet. Is toch wel goed, is toch wel goed. Je kunt voor een appel en een ei, kun je bij God horen. Je kunt de weg van het geloof gaan zonder dat het enige strijd kost. Zonder dat het enige zelfverloochening vraagt. Zonder dat er van kruisdragen sprake is. Dan vind je het allemaal maar gewoon. Natuurlijk horen we bij God. En natuurlijk is God onze God. Vanzelfsprekend. En dan zie je niet meer hoe kostbaar het geschenk van Gods liefde is. Maar wat we nodig hebben is een geloof dat echt is. En dat diep zit. En wat is het voor ons een groot wonder, gemeente, als je dat gaat zien. Dat de Heere nu zijn hand al naar mij uitgestrekt heeft, toen ik nog als een klein babytje de kerk ingedragen werd. En ik besefte er nog niks van. Dat de Heere toen al gezegd heeft: ik, de Vader, ik leg mijn hand op jou. Ik, de Zoon, ik strek mijn armen naar je uit. Ik, de Heilige Geest, ik wil wonen in je hart. En dat de Heere zo als eerste naar mij toegekomen is. En ja, dan later, dan hoor je daarvan vertellen. En dan gaat je vader vertellen en je moeder. En ook wel je opa's en je oma's, als je die mag hebben nog. Hè. Wat het betekent dat jij gedoopt bent. Jongen, meisje, denk je er wel eens aan? Dat je gedoopt bent. Dat de Heere gezegd heeft, hier joh, hier is mijn hand. Ik wil bij je zijn. Ik wil voor je zorgen. En je gaat je daarover verwonderen. Dat de Heere zo naar je toegekomen is. En ja, dan hoor je het ook. Hè? Dan hoor je het ook als je wat groter wordt. En je zit te luisteren in de kerk. En dan hoor je van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat dat nu nodig was. Omdat wij de eeuwige dood hebben verdiend. Omdat wij straf hebben verdiend. Dat het niet zomaar kan dat de Heere onze God is. Omdat wij verloren zonen en verloren dochters zijn. Dat de Heer Jezus gekomen is. Om in onze plaats de straf te dragen. En de verzoening tot stand te brengen. De vrede met God door zijn kostbaar bloed. En dan gaat de Heilige Geest werken in je hart. En dan komt er die overtuiging dat je zegt, ja Heer Jezus. Dat heeft u niet alleen voor anderen gedaan. Maar het heeft u ook voor mij gedaan. En dat je dan vrijmoedigheid krijgt om belijdenis te doen. Diep verwonderd dat u, Heere, in mijn lage stand mij genadig biedt de hand. Dat ik mijn hand, mijn zondaarshand, mag leggen in uw heilige goddelijke hand. Heere, God van zaligheden, leer mij mijn leven in uw dienst besteden. Neem, Heere, mijn handen beide en leid mij als uw kind, dat ik onder uw geleide de rust te vind. Alleen kan ik niet verder, geen enkele schree. Neem, trouwe zielenherder, mij armen mee. En dat je merken mag dat de Heere je gebeden verhoort. En dat je vanuit die vrijmoedigheid ook aan het avondmaal mag komen. En dat je zeker mag weten dat je aan de tafel van de Heere erbij hoort, bij zijn gemeente, gezocht door zijn liefde en gekocht door zijn bloed. En dan geef je de Heere de hand. Je wil met de Heere leven. En helaas kom je er zo achter, hè, dat al heb je dan in overtuiging en in volle oprechtheid de Heere de hand gegeven, dat je toch ook van jouzelf telkens weer loslaat. En dat je dan je eigen weg gaat. En dat je dan als een schaap bij de herder vandaan dwaalt. En de Heere bedroeft door je zonde, door je fouten, door je gebreken, door je ontrouw. En dat je dan weer opnieuw zo nodig hebt om vernieuwd te worden en om getrokken te worden door de Heilige Geest. Ik denk wel eens, je gaat eigenlijk steeds meer begrijpen dat eenvoudige verhaaltje, ook als je wat ouder wordt. En als je al een poosje langer op de weg met de Heere mag zijn, dat je dan dat verhaaltje begrijpt van die vader met het jochie, die samen over een heel smal bruggetje moesten. Ze konden er net samen overheen. Het was best gevaarlijk. En toen zei die vader tegen de jongen, kind, zegt hij, hou me maar goed vast. Dan zegt dat jongetje, papa, hou u mij maar vast. Dat is veel beter. Houd u mij maar vast. Hè? Heere, u bent zo getrouw als sterk. U zult uw werk voor mij volenden. Geef de Heere de hand. Dat leven aan de hand des Heeren. Dat heeft een geweldige diepgang. Het is niet een oppervlakkig gebaar. Dat is waar dominee Visser de vinger bij legt. Dat als het oppervlakkig is gebleven in je leven, dan kan het ook zomaar weg zijn. Dan kan het zomaar over zijn. Dan heb je jaren in de kerk gezeten. En ineens dan doe je er niet meer aan. Want het was een oppervlakkig gebaar. Niet waar, dat kan toch dat je elkaar zo oppervlakkig een hand geeft. Ik heb het zelf ook meer dan eens gehad. Hè? Als er een heleboel mensen zijn, een groot gezelschap en iedereen geeft elkaar de hand. Op een gegeven moment sta je voor iemand en zeg je, oh, had ik u nou al gegroet? Ik weet het niet meer. Er zoveel mensen een hand gegeven. Had ik u nou al een hand? Ja, kijk, als het zo is, dan is het oppervlakkig. Maar als er bijvoorbeeld een trouwdienst is, en in die trouwdienst klinken de woorden, geef elkaar de rechterhand, dan is dat heel wat anders dan een oppervlakkig even iemand een handje geven. Want dan geven bruid en bruidegom elkaar de rechterhand, omdat ze elkaar het hart gegeven hebben. En in liefde en trouw samen door het leven willen gaan. Kijk, en dat bedoelt de Heer, hè? Als hij zegt, geef mij je hand, geef mij je hart. Bruid en bruidegom, handen zij spreken in het heilig verbond. De taal van de liefde, die liefde verstond. Heere, uw liefde was eerst. Ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Zo heb ik u leren kennen, zo heb ik u leren beminnen. O Heere, mijn sterkte, en zo wil ik leven. Uit de hartelijke keus van het geloof. Ik heb u zo nodig en ik kan niet meer zonder u. Maar het is ook zo'n vreugde om bij u te zijn. Geef de Heere de hand en kom tot het heiligdom dat hij zich geheiligd heeft. Ja, zeker, dan ga je graag naar de kerk. Want je drinkt de woorden van God in en je dorst iedere keer weer naar de ontmoeting met hem. Maar het is niet alleen dat heiligdom, maar alles in het heiligdom van Jeruzalem. De dienst van de offers, de dienst van de verzoening. Het sprak alles van de Christus die komen zou. En dan is het in het leven met de Heere dat je wordt ingeleid in het heiligdom wie de Heere Jezus Christus is. In zijn verzoenend lijden en sterven. Wie hij voor je is als de hoogste profeet, de enige profeet. En als de hoogste koning en de enige hoge priester. Dat je hem mag kennen in de kracht van zijn opstanding. En in de gemeenschap van zijn lijden. En dat je mag groeien in de genade. En in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Die keuze van ons hart komt het aan. En dan zegt iemand misschien, ja, maar betekent dat dan dat je uiteindelijk toch op jezelf teruggeworpen wordt? Want wij moeten dan die goede keus maken. En wij moeten dan de Heere de hand geven. Moeten we het dan uiteindelijk toch zelf doen? Gemeente, dan wil ik met u graag nog lezen het 12e vers uit ons tekstgedeelte. 12e vers. Er staat, ook was de hand van God in Juda om hen eensgezind te laten zijn, zodat zij deden overeenkomstig het gebod van de koning en de leiders, volgens het woord van de Heer. Daar was de hand van God in Juda. En dat zoveel mensen gehoor gaven aan de roepstem om de Heere de hand te geven en te komen tot zijn heiligdom, dat moet worden toegeschreven aan diezelfde krachtige hand van God. Die uitgestoken hand van God. Dat is ook de werkzame hand. De scheppende hand en de herscheppende hand. En waar het woord van God is, daar is ook zijn hand. Dat is de Heilige Geest die wederbaart, die vernieuwt. Gods roepstem is zo krachtig dat hij onweerstaanbaar doordringt in onwillige harten. En dat hij de onbuigzame wil toch doet buigen en tot overgave brengt. En wij geven ons hart aan de Heere, omdat hij het reeds genomen heeft. En omdat hij het ingewonnen heeft. Door die tegelijkertijd krachtige en tere werking van de Heilige Geest. En zo is er hoop. Hoop op een nieuw begin. In uw en jou en mijn leven. En ook voor mensen die afgedwaald zijn. Dat zeggen, ja, we kunnen met ze praten en we zullen voor ze bidden. Maar o Heere, uw hand, uw onweerstaanbare hand. Wil u ze trekken, wil u ze te sterk zijn. Hoop voor de kerken in Nederland om opwekking. Hoop voor het volk van Nederland dat in een geestelijke en een morele crisis verkeert. Hoop voor Israël. En hoop voor de volkeren, die machtige hand van God. O Heere, als uw hand werkt, wie zal het dan keren? En dat is ons gebed. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden zoals in de hemel op aarde. Uw welbehagen, laat dat gelukkig mogen voortgaan in onze tijd. En dan zal zijn brandende toren van u afkeren, zegt de tekst. Dan is de hitte van Gods toren geblust. Dan is de vrede getekend met God. En dan is er een geweldige blijdschap die je persoonlijk, maar ook samen met alle gelovigen mag ervaren. Blijdschap spat er vanaf in Jeruzalem. Iedereen kan het zien hoe geweldig het is, wat een feest het is om de Here te dienen. Echt, de Here te vrezen, dat is het allerhoogst en het eeuwig goed. Hand in hand met de Here door het leven. En stervende je overgeven in zijn vaderhanden. Om voorgoed thuis te komen in zijn hemels heiligdom. En straks vanuit de opstanding der doden op de nieuwe aarde. Dat is het machtige waartoe de Heere ons roept. En het begin van die eeuwige vreugde doet hij nu al ervaren. In de verborgen omgang met hem, waar het heilgeheim aan zijn vrienden wordt getoond. O, laat het heden van de genade niet voorbij gaan, zonder de Heere de hand te geven en te komen tot zijn heiligdom. Wees niet halsstarrig zoals uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, dat hij voor eeuwig geheiligd heeft. En dien de Heere uw God, dan zal zijn brandende toren zich van u afkeren. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, wij danken u hartelijk dat u zo ver gaat. Want een aangeboden hand, die kan ook geweigerd worden. En wat is dat beledigend? Wat is dat pijnlijk? Tussen mensen al. Een uitgestoken hand die gewoon genegeerd wordt. Maar hoeveel te erger is het wanneer u uw hand uitsteekt en we doen alsof we hem niet zien. Of we lachen erom en we spotten ermee. Dat u als het ware dat risico wil lopen, u hebt het geweten. dat u komt met al uw liefde. En dat u in uw liefde wordt afgewezen. Maar Heere God, uw krachtige hand zorgt ervoor dat uw nodiging wordt aanvaard. En dat uw huis vol wordt met verwonderde, dankbare en intens blije mensen. Een schare die niemand tellen kan. Uit Israël en de volkeren. Zingend het loflied van u de Schepper. En van u het Lam Gods. En van u de Heilige Geest die alle dingen nieuw maakt. Wil dan zo ook Heere geven in ons aller leven. Dat we mogen leven aan uw hand. En komen in uw heiligdom. En dat we daarin voort mogen gaan. En daarin verrijkt mogen worden. Verdiept mogen worden. Om des te meer in afhankelijkheid aan u verbonden te zijn. Dat we dan ook de gelegenheden aangrijpen die ons gegeven worden. Niet alleen zondags, maar ook door de week in het kerkelijk leven. Om samen te komen rondom uw woord. Misschien naar de beleiderscategorisatie te gaan. Omdat wij het niet langer kunnen en durven uitstellen. Samen te komen om te groeien en te worden opgebouwd in het geloofsleven en toegerust om in deze wereld uw getuige te zijn. Zegen u het werk dat in het midden van deze gemeente mag worden verricht. Zegen de bediening van dominee Pater. Zegen het werk van de broeders van de kerkenraad en van alle mannen en vrouwen, jongeren en ouderen die met de gaven van uw geest zich in willen zetten tot opbouw van het lichaam van Christus. En Heere, wij bidden u voor hen bij wie het geloof, het was tot nog toe tijdgeloof, als een dor blaadje van de boom gevallen is. En die nu zeggen, het zegt me niets meer, het doet me niets meer. Zoveel, Heere, in onze tijd. Wij bidden u, wil ze trekken met de koorden van uw liefde. Wil ze te sterk worden door de kracht van uw geest. We mogen op dit moment ook wel heel persoonlijk dat invullen voor uw aangezicht. Als we denken aan hem, als we denken aan haar, met wie we zo nauw verbonden zijn. En dat er toch zo'n scheiding gevallen is. Dat er zo'n kloof gekomen is. Dat we eigenlijk nauwelijks meer een woord kwijt kunnen. O Heere, de verloren zonen, de verloren dochters. De afkerige kinderen. Wilt u hun afkeringen genezen. Dat ze aankomen door het goddelijk licht geleid. O God van het verbond, gedenk uw trouw, gedenk uw ontferming. Land en volk van Nederland, dat u zo hebt gezegend door de eeuwen heen. Dat zo ver weg is, dat er nog eens een troonrede mocht zijn in de geest van koning Hiskia. Het lijkt onmogelijk dat er op de derde dinsdag van september een roep zou klinken in Nederland om weder te keren tot u de levende God. Maar zou voor u de Heere iets te wonderlijk zijn? We bidden het u, o God, dat u wonderen doet in onze dagen. We hebben het niet verdiend, maar dat u het nochtans doet. Omdat u doorgaat met uw werk en dat u uw eigen naam verheerlijkt. Zegen het werk van zending en Bijbelvertaling wereldwijd, het werk van diaconaat ook wereldwijd. Denk uw volk Israël, geef het vrede, geef het ook waarachtige shalom in de Messias Jezus. We bidden u, Heere, voor de volkeren waar oorlog heerst en grote hongersnood is. In Aleppo, waar mensen zijn afgesneden van de toevoerlijnen van eten en drinken. De ontzettende hongersnood in Nigeria en andere delen van Afrika. Ontferm u, Heere, over uw zuchtende mensheid, over uw kreunende schepping. En zegen alles wat gedaan wordt om de schrijnende nood te lenigen. Wil zo, Heere, onze gebeden horen. En wil onze dank aanvaarden. U zij de lof, u zij de dank, u zij de aanbidding. O Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige, volzalige God, u zij de aanbidding in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zingen, gemeente, ons slotlied, de blijdschap in de dienst van de Heere, uit Psalm 100, de versen 3 en 4. Psalm 100, de versen 3 en 4. Gemeente hier in de kerk en alle die met ons verbonden zijn, verheft uw harten tot God. Gaat heen in vrede, draag met u mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.